Goedemorgen iedereen. Ik ben blij dat mijn vrouw al een hele inleiding heeft gegeven. Dus er valt al een heel stukje weg van de preek. Daar ben ik heel blij mee, want ik vond dat ik zelf nogal veel had. Ik vond dat ik zelf nogal veel notities had. Dus ik ben blij dat ze een goede inleiding heeft gegeven. Dit ga ik al laten verdwijnen. Vandaag de vierde en laatste in de serie, de vierde en laatste preek in de serie over de naam van God. En vandaag gaan we het hebben over El Chai, wat zoveel betekent als de levende God. Dus wanneer jullie als huiskring deze preek willen bespreken, is het misschien goed om wat notities te nemen, dan kun je dat meenemen in de bespreking in jullie huiskring. En ik heb ook mijn preek een titel gegeven, Alles is onder controle. Je zult wel zien hoe dat eruit komt. Ik heb drie puntjes, de naam El Chai. Het tweede, de levende God. En dan het derde puntje, de dichtbij zijnde levende God. Het is misschien goed om eerst iets te verduidelijken. De ene keer spreken we over Yahweh. En de andere keer spreken we over El. Waarom dit verschil? Van waar komt dit verschil? Ik ga het proberen zo kort mogelijk en duidelijk uitleggen. Dus de God van Israël is ook onze God. En hij heeft zich aan Mozes duidelijk bekendgemaakt met de naam Yahweh. Ik ben die ik ben. En God voegde er ook aan toe, ik ben de God van je voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. Dus hij is een God die een verbond sloot met een volk, met Abraham, en later ook verduidelijkte met Mozes. En nog later zelfs een nieuw verbond sloot door het bloed van de Heer Jezus. Ook met ons. In feite zegt de Heer Jezus daar, zegt God daar, ik ben, ik was en ik zal er altijd zijn. De levende God die betrokken is bij ons. Door de hoofdrolspelers in de profeten en in het Oude Testament zijn bij deze naam omschrijvende woorden aan toegevoegd, zodat voor de mens in die tijd Yahweh nog dichterbij kwam. Daarom, wanneer we in het Oude Testament lezen, dan zien we verschillende namen verschijnen, zoals Yahweh Jireh, ik ben de Heer die voorziet, Yahweh Rofeka, sorry voor de uitspraak, waarschijnlijk zal mijn uitspraak niet zo goed zijn, want de Hebreeuwse taal is heel veelzijdig, heel mooi, heel uitgebreid. En ik ben geen taalknobbel, dus sorry voor de uitspraken, maar je begrijpt het, hè? Jullie vergeven het me. Dus Yahweh Shalom, waar dat André over gesproken heeft, de Heer die vrede geeft, Yahweh Nissi, de Heer die de overwinning geeft, de Heer is mijn vlag, de Heer is mijn banier, degene die de overwinning geeft, en Yahweh Shama, de aanwezige, ik ben, dus de steeds aanwezige God. Vanwaar dat verschil tussen Yahweh en de naam El, dus de naam Yahweh komt bijna 7000 keer voor in het Oude Testament. De Godsnaam wordt heel veel gebruikt in het Oude Testament. En de naam El, iets meer dan 300 keer. Ik heb dat niet zelf geteld, ik heb dat uit andere informatie. De naam El is meer een algemene term van God of van een godheid. Dus zeg maar, als ik zeg van een godheid, dan zeg ik, daar bedoel ik mee een afgod. Daarom zijn die omschrijvende bijvoegingen zo belangrijk. Dus om het verschil te kennen tussen de God van de belofte, de God van het verbond, de echte God en de afgoden. Dus u weet dat er heel veel afgoderij was in de omliggende landen rond Israël en zelfs in Israël. Ofwel spreekt men over de schepper van hemel en aarde, de verbondsgod, ofwel spreekt men over een afgod. Dus je weet dat er heel veel afgoderij was in de omliggende landen. Aan elke boom, op elke hoogte, bij elk groot kruispunt, was er iets te beleven om te aanbidden of te offeren. Er was heel veel afgoderij in het land en rond het land. Dus El Shaddai betekent dan de machtige, God de machtige. El Elyon, God de grote bezitter. El Roy, de alziende. El Betel, vond ik ook mooi. Of Betel, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. El Betel, degene die beloftes vervult. El Olam, de eeuwige. En dan de heel al onbekende naam El Elohim. De onvergelijkbare, de scheppende, de levengevende God. Tot zover die verduidelijking. En wij, broeders en zusters, mogen elke dag tot die God naderen. In afhankelijkheid en in vreugde hem te mogen kennen. Beseffen wij tot wie wij naderen. Elke keer weer opnieuw. Nu, het eerste punt, de naam El Chai. De naam van God, El Chai, wordt meestal vertaald met de levende God. Deze naam ligt heel dicht bij El Elohim. Dat ligt er heel dicht bij, maar het is niet hetzelfde. El Elohim, de onvergelijkbare, de scheppende God. En ook bij Yahweh Shama, we hebben dat er juist ook gezongen. De tegenwoordige, de aanwezige God, de heel dichtbijzijnde God. Tot die mogen we elke dag naderen. Persoonlijk vind ik, wanneer we El Tzai vertalen met de levende God, dat we Gods naam en Gods eer eigenlijk tekort doen. Als we dat zomaar vertalen. Ik vind dat we daar is veel meer. El Tzai betekent veel meer. Veel meer dan de levende God. Hij is de oorsprong van het leven. Hij is geen schepsel. Hij is de allesomvattende. Hij is het leven. Hij is de zin van het leven. Hij is de oorsprong van het leven. Hij is het doel van het leven. Hij is de allesomvattende. De alles in stand houdende. Hij is het leven zelf. Hij heeft alles, maar ook alles onder controle. En tot die God mogen we elke dag naderen. Beseffen wij dat goed? Dringt dat goed tot ons door? Als wij hier zitten, dat de Heer onze harten kent, dat hij alles weet van ons. Alles, dat hij alles onder controle heeft. Beseffen wij dat? Broeders en zusters, het is al 36 jaar geleden, ik heb eventjes een rekensommetje gemaakt, 36 jaar geleden, dat ik de levengevende, de allesomvattende, de God El Chai, mocht leren kennen. Met andere woorden, dat hij zich kenbaar heeft gemaakt aan mij. Nog elke dag ben ik enthousiast voor de Heer, elke dag. Nog elke dag sta ik in verwondering voor hem. Regelmatig ontdek ik nieuwe dingen voor hem. Alle eer aan El Chai. Zo ben ik bij mijn tweede punt gekomen. De levende God. Om die naam van God nog beter te begrijpen, is het goed een speciale gebeurtenis te bekijken uit het leven van koning Hizkia, een koning van Juda en in de tijd dat de profeet Jesaja leefde. Om de hele gebeurtenis een beetje samen te vatten, wil ik dit nu helemaal aflezen, zodat ik niet te veel vertel en niet te weinig, maar dat ik een korte samenvatting van hetgeen dat er rond gebeurde. En dan willen we een stukje lezen uit Gods woord. Dus ik wil het kaderen, hè. Op een bepaald moment in de regeerperiode van Hiskia worden de omliggende koninkrijken en steden aangevallen en verwoest door de Assyrische koning Sanherib. Hiskia, de koning van Juda, weigert nog belastingen te betalen aan die koning. Hiskia trekt zich terug in de versterkte stad Jeruzalem met zijn leger en het overblijvende volk. Er wordt onderhandeld met de gezanten van beide koningen. Op een bepaald moment krijgt Hiskia een brief waarin hem wordt gevraagd zich over te geven. Een zeer lastige, spottende, neerbuigende brief over het volk van Juda, over hun koning en over hun god El Elohim. Of El Chai of Yahweh Shammah. We zullen eerst een stukje lezen uit de brief en dan de reactie lezen van Hiskia wanneer hij de brief in ontvangst neemt. En dat is in 2 Koningen. 2 Koningen 19. Nee, 2 Koningen 18. Uit de nieuwe Bijbelvertaling, Matthias. 2 Koningen 18. Twee koning 18 van 33 tot hoofdstuk 19 vers 1. Een eerste stukje en dan een tweede stukje. Dus twee koningen 18 vers 33, vanaf vers 33. Er staat, hebben, en dat, is, dat stond er eigenlijk in die brief. Hebben de goden van andere volken hun land soms gered uit de handen van koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven? Waar waren de goden van Sirawain, Hena en Iwa? Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de Heer Jeruzalem kunnen redden? Maar het volk zweeg en antwoordde met geen woord. Want zo had de koning bevolen. Hofmeester Eliakim, de zoon van Hilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hiskia om hem de woorden van Rabsake over te brengen. Zodra koning Hiskia de boodschap hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan en begaf zich naar de tempel van de Heer. Hij begaf zich naar de tempel om te bidden. En dan in vers 19, in hoofdstuk 19 vanaf vers 10. Zeg tegen koning Hiskia van Juda, laat u niet misleiden door de Heer uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld, omdat hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen die ze binnenvielen vernietigd hebben. Zou u dan gered worden? Hosan, Garan, Resef en inwoners van Eden in Telassar, die door mijn voorouders werden uitgeroeid, zijn toch ook niet door hun goden gered? En wat is er geworden van de koningen van Hamat en Arpad en van de koningen van de stad Sirawaim en van Hena en Iwa? En dan vanaf vers 14. Toen Hiskia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer, Heer, God van Israël, u die op de cherub troont. En nu moet je kijken welke woorden dat er allemaal gebruikt worden in deze volgende tekst. Welke woorden dat Hiskia gebruikt om God groot te maken. Dit is een gebed om God groot te maken. Hij begint met God groot te maken. Wat zegt hij hier? En hij bad tot de Heer, Heer God van Israël, u die op Gerubs troont, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister, open uw ogen en zie. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, Heer, de koningen van Assyrië hebben andere volken en hun landen verwoest en hun hoden aan het vuur prijsgegeven. En wat zegt hij daarna? Dat waren ook geen goden. Het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen die ze vernietigd hebben. Ik vraag u, Heer, onze God, red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige God bent. Een lofprijs aan de Heer, het probleem voorleggen en een lofprijs aan de Heer. Wat zien we hier? Die goddelijke koning die minacht, die bespot, die lastert de levende God El Tsai. Hij lastert de koning en hij spot met het volk. En koning Hizkia neemt deze godslastering heel ernstig. Hij heeft het er heel moeilijk mee. Hij neemt het niet dat hij zo bespot en belasterd wordt. Hij scheurt zijn kleren als teken van rouw en ontzag voor de levende God. Gaat naar de tempel en bidt. En hij begint, hij zoekt eerst het aangezicht van God. Hij begint eerst God groot te maken. Hij gaat hem aanbidden. Hij zegt alle namen, bijna alle namen toe die de Heer heeft. Hij zegt Elohim. Hij zegt El Elohim, El Shaddai, El Roy. Yahweh, El Elyon, dat zegt hij allemaal in zijn gebed. Hij gaat God groot maken. Hij kruipt niet in een hoekje. Hij legt het voor het aangezicht van God. Gaat hem groot maken. Gaat hem danken en eren voor wie hij is. En dan legt hij het probleem voor. Magnifiek. Ik was daardoor, ik weet, jaren geleden heb ik dit nog een keer gelezen. En ik was er echt zo door gepakt eigenlijk. Dat wij gaan meestal eerst gaan klagen, gaan zagen bij de Heer. En hier gaat hij eerst God groot maken. God aanbidden. Wat zegt Hizkia nog in zijn gebed? Vers 17. De goden van de buurlanden hielden geen stand. Het waren trouwens geen goden. Het waren maaksels van mensenhanden, maaksels van dood materiaal, maaksels van hout, van steen, van metaal. Het waren afgoden. Ze konden ook geen stand houden, het waren immers afgoden. Ze zien niet, ze horen niet, ze leven niet. Ze werden zomaar verbrand, die dode afgoden. Het was niets. Nu, wanneer we het leven eens nader bekijken van koning Hizkia, waren de zegeningen die hij ontving een gevolg van zijn wandel met God. Ik haal enkele citaten uit hoofdstuk 18. Ik zou jullie aanmoedigen om het leven van koning Hizkia een keer te lezen uit Koningen en uit Kronieken. Heel bemoedigend, daar kunnen we kracht uitputten hoe die man leefde met God. Ik haal hier uit hoofdstuk 18 enkele citaten. Hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Hij verwijderde de offerplaatsen en de afgoden. Hij hield zich aan Gods geboden en de Heer stond hem bij. Al wat hij ondernam, bracht hij tot een goed einde. Hizkia is begonnen toen hij 25 jaar was en hij heeft 29 jaar mogen regeren. Tot zijn 54 jaar heeft hij mogen regeren. En de Heer heeft hem van het begin tot het einde gezegend, omdat hij het woord van God toepaste. Hij deed wat van hem gevraagd werd. Hij nam het besluit om het te doen. Dus Hizkia maakte korte metten met afgoderij. Dus de Israëlieten bezonden zich regelmatig aan afgoderij. Het aanbidden van andere goden is afgoderij. Er werd gebeden aan elke boom, aan elke hoogte, aan elke kruising werden offerplaatsen gevonden. En Hizkia maakte daar korte metten mee. Wanneer ook wij ons zouden richten of het verwachten van zegeningen of verhoringen van onze gebeden op iets anders dan van de levende God, dan is dit een groot obstakel voor ons om Gods zegeningen te ontvangen. Dit staat in de weg als we de levende God, de persoonlijke God, niet gaan naderen, niet gaan aanbidden. Mag ik iets vertellen uit mijn eigen leven? Iets kort. Het is al 12 uur. Ja. Nee, het is 11 uur, sorry. Dus, in 1978 zijn Yvonne en ik getrouwd. In augustus 1979 zijn Yvonne en ik samen tot bekering gekomen. En in oktober 1980 hebben we ons eerste kindje gekregen. En dat eerste jaar, toen wij tot bekering gekomen zijn, hebben we heel veel geestelijk voedsel gegeten. We waren heel hongerig. We gingen overal naar bijbelstudies, we volgden overal cursussen. En we hebben heel veel in praktijk proberen te zetten. Vooral omdat dat vooral helemaal nieuw was. Het was een openbaring, het was een ontdekking. En het eerste jaar hebben we ook grote kuis gehouden in ons leven. In ons geestelijk leven hebben we grote kuis gehouden. We hebben grote kuis gehouden in de verkeerde boeken die op onze boekenplank stonden, die we lazen. Opgeruimd, in stukken getrokken, verbrand. Religieuze attributen die we in onze kast lagen hadden en die overal aanwezig waren, hebben we verzameld en in de vuilbak gekipperd. Ook beelden, religieuze beelden, hebben we uit ons huis verwijderd. We hebben de daad bij het woord gevoegd. Ik heb ze zelfs kapot geslagen. Wij hebben radicaal schoon schip gemaakt met afgoderijen. Vanaf het eerste jaar van ons christenleven. En het was niet gemakkelijk. Het was precies of dat we eraan gebonden waren. Hizkia maakte schoon schip vanaf de eerste jaren van zijn koningschap. En hij had als doel de levende God te aanbidden, de levende God te dienen en het volk mee te loodsen op Gods weg. En dat die Godsweg gaf vreugde en zegeningen, blijdschap, verandering, positieve veranderingen. Nu, wil dat zeggen dat ik nu niet meer, ik heb toen grote kuis gehouden, wil dat zeggen dat ik nu vandaag niet regelmatig grote kuis moet houden? Zeker weten. Als mijn hobby de eerste plaats inneemt in mijn leven, als daar al mijn tijd, mijn vrije tijd in gaat, dat kan een obstakel zijn om tot God te naderen. Ik ben iemand die graag buiten is, die graag met mijn handen in de grond zit, die graag groenten kweekt, die graag van die groenten plukt en lekker sappige tomaat opeet, lekker groenten opeet. Ik doe dat graag. Ik ben daar heel veel tijd mee bezig. Maar als dat in de weg staat, dan is dat een obstakel. Als mijn geld, als ons geld kan ook een struikelblok zijn om tot God te naderen. Wanneer mijn geld alleen maar bestemd zou zijn voor me, myself en I, dan heb ik een probleem. Onze job, ons werk, wanneer dat in de weg komt te staan om de levende God te dienen, dan hebben we een probleem. Onze sport, Hebben we een probleem? Hebben we in onze huizen religieuze voorwerpen staan waar we aan gebonden zijn? Dan hebben we een probleem. Laten we onszelf onderzoeken. Laten we Gods woord onderzoeken, in de praktijk zetten. In Hebreeën 12, vers 4 en 5 staat: Hebben we al tot bloedens toe weerstand geboden tegen de zonde die ons zo licht in de weg staat? In een andere vertaling staat er: Hebben we ons leven al op het spel gezet om van die zonde af te komen? Tot slot mijn laatste punt. Hiskia was een koning die God ernstig zocht. Hiskia maakte de schoonschip met afgoderij in heel het land. En het werd tot een zegen. En Hiskia liet zich niet beïnvloeden door de afgoderij in de buurlanden. Hij liet zich niet manipuleren door een spottende, goddeloze koning. Hij bleef de Heer trouw tot aan het einde van zijn leven. Hiskia herstelde de feesten. Het volk leerde feesten, opnieuw feesten, God groot maken, dansen, God loven en prijzen. Hiskia, dat was dat op een bepaald moment, als je die hele geschiedenis leest, zowel in Koningen als in Kronieken, dan zie je dat hij een voorbeeld was in het geven. Dus die man was rijk geworden, maar hij was een voorbeeld in het geven. Hiskia leerde zijn volk opnieuw bidden. Wat deed hij? Een probleem? Hij nam zijn leiders mee, ging op de knieën voor de Heere God en legde het voor. Hiskia leerde zijn volk te naderen tot de levende God. En niet alleen het volk, maar ook zijn medeleiders. Daardoor bracht hij rust in het land en dit bracht grote vreugde. De weg naar herstel bracht grote vreugde. Het volk had El Chai aan het werk gezien. El Elohim werd geloofd en geprezen. Er werd gefeest en gedanst. De weg daarnaartoe was niet eenvoudig. Obstakels moeten opgeruimd worden. Struikelblokken moeten weggenomen worden. Maar de Heer zegent, als je dat doet, de Heer zegent overvloedig. En ik kan getuigen samen met mijn vrouw dat de Heer ons overvloedig zegent. Welke zijn onze struikelblokken? Staan ze in de weg om tot de levende God te naderen? De Heer zegt: kom dichterbij. De Heer zegt: kom maar voor mijn aangezicht. Ik hoor je. Ik zie je, ik weet het, ik heb alles onder controle. De Heer zegt: kom. Ik zou vragen om 2 minuten stil te zijn. Ik ben aan het einde gekomen. En na te denken of er struikelblokken zijn in je leven die in de weg staan om vrijmoedig tot God te naderen. Ik ga hier een paar symbolische struikelblokken neerzetten. Denk er 2 minuten over na. En ga in je binnenkamer later en zoek de Heer.